Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, al bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij Psalm 24, vers 1 en 3. Uit het boek der Psalmen en daarvan dezelfde 24e psalm.
Een psalm David. De aarde is des Heren, mitsgaders hare volheid, de wereld en die daarin wonen. Want hij heeft ze gegrond op de zeeën en heeft ze gevestigd op de rivieren. Wie zal klimmen op de berg des Heren? En wie zal staan in de plaats zijner heiligheid, die rein van handen en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid, en die niet bedrieglijk zweert, die zal den zegen ontvangen van den Heere, en gerechtigheid van de God zijns heils. Dat is het geslacht dergenen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken, dat is Jacob, Sela. Hef uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere ingaat. Wie is de koning der ere? De Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in den strijd. Hef uw hoofden op, gij poorten, ja, hef op, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere der Heerscharen. Die is de koning der ere, Sela.
Wij willen nu eerst de heilige doop bedienen. En lezen nu daartoe het formulier om deze te bedienen aan de kleine kinderen der gelovigen. De waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde of ge niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voortijden leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen onderwijzen. Ouders, wat is hierop uw beider antwoord? Geliefde ouders, daar staat in dit formulier de tekst uit Handelingen 2 vers 39. U kent die tekst wel, dat is een deel uit de preek van Petrus op de Pinksterdag. Daar staat, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, de zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Dat is een woord dat gesproken is in de uren dat een grote menigte van mensen door de prediking van het evangelie gegrepen zich nederwierp aan de voeten der Heere. En ze in radeloosheid na die prediking en door die prediking gegrepen uitriepen, wat moeten we doen om zalig te worden. Zij werden bekommerd met een bekommernis over hun zonde naar God. En als Petrus ze dan vertroost met de belofte van Gods genade, dan geeft hij ze daarin ook moed voor hun kinderen. Dat gaat altijd met elkaar gepaard. Als we zelf weinig zien en weinig geloven van de genade God, dan hebben we ook weinig geloof voor onze kinderen. Dan denken we, nou ja, ze kunnen ook nog bekeerd worden, ze kunnen ook nog zalig worden en we hopen wel dat de Heer het doen zal. Maar verder dan hebben we toch meer oog voor de opvoeding van voor dit tijdelijk leven, als dat we ze voorbereiden om ze de Heere weder te geven in zijn dienst. Maar ik geef u de verzekering, als het in uw hart zo mag zijn, dat het verbond Gods uw gezang geworden is. En nou behoeft uw kindje niet gedoopt te worden om in dat verbond Gods te komen, want daar is het in, omdat God het op de erven van zijn verbond uit de ouders die zelf belijdenis des geloofs gedaan hebben, deed geboren worden. Maar nu is de doop een zegel van dat verbond. In de doop wil de Heere ons zichtbaar laten zien wat hij met dat zijn in het verbond bedoelt. En wil hij ons de belofte van dat verbond bevestigen, betekenen en bezegelen. En dan vraagt u, wat is dan eigenlijk de belofte van Gods verbond? Ach, die belofte is in duizend beloften uit te splitsen. Want dat zijn beloften voor de tegenwoordige en voor de toekomende tijd. Maar je kan toch die belofte met één woord noemen. De inhoud van die belofte, dat is Jezus. Dat is de reinigende kracht van Jezus bloed. De inhoud van de belofte, dat is in ieder die in hem gelooft, die zal niet verderven. En dat belooft en dat betekent en dat bezegelt God nu ook aan dit kindje. God zegt, als u straks dat doopwater ziet neerdruipen op het hoofd van dit kindje, ik ben nog dezelfde. Dezelfde als die Adam en Eva opzocht. En dan zeg ik, als u daar zelf mee bezig mag zijn, als dat de kracht van uw leven is en de begeerte van uw hart, dan geeft de Heere daarin ook een rijke vertroosting voor onze kinderen. Want dan zegt Petrus, gij wel, gij hebt geroepen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En dat hebt ge geroepen als een oordeel dat over u komen zal. Maar God heeft dat oordeel doen wederkeren tot gerechtigheid. Want nu dat bloed, dat gij onschuldig vergoten hebt, datzelfde bloed is een schuilplaats voor allen die met de weemoed des harten, met verslagenheid des geestes, tot dat bloed de toevlucht neemt. En toen zijn ze gekomen, u weet het wel. Een stroom van 3000 zijn er op één dag gekomen. En ze hebben zich laten zalen. En ze hebben thuis gesproken van de rijke genade die God in hun verheerlijkt heeft. En ze hebben het hun kinderen verteld. O, wij wel. Wij hebben kwaad tegen God gedaan.
Wij hebben hem aan het kruis gehangen. Wij zijn moordenaars van hem die het eeuwige leven is. Maar God heeft het ten goede gedaan. Ouders, als u zo gegrepen bent door het woord van Gods genade, dan heb u ook een boodschap voor uw kinderen. Dan hoef u niet tegen uw kinderen te zeggen, het kan en het kan niet. Misschien wel en misschien niet. Dan zeg u tegen uw kinderen, vrees de Heer, hij is je God. En dat zal God het doen. Niet om onze trouw, niet om de waarheid van ons vragen, maar alleen uit kracht van zijn verbond. Dat is de enigste grond beide in leven en in sterven. Dat is de kracht in de opvoeding van onze kinderen. Dat is de sterkte als wij in ons zaad het verzondigd hebben. Dat God getrouw blijft. Nu dat bevestigen de Heere ook vanavond aan uw beide hart. En hij schenkt het ook vroeg in het leven van uw kindje. Opdat je in het oppassen zou mogen zien dat het een kind des Heeren is. Gemeente, het zal waarschijnlijk wel de laatste keer zijn. Dat ik de bediening, de heilige doop bedient in het midden van de gemeente. Ach, het is een zichtbaar evangelie. Als u die doopdruppelen ziet neerdalen op het hoofd van onze kindertjes, dan spreekt daarmee de Heere God, ik ben uw God en ik ben uw staatsgod. Dan mogen bergen wijken, dan mogen heuvelen wankelen, dan mogen alles wat uit het stof is een eind nemen. Maar dan zegt de Heere, ik ben gebleven. Ik, de Heere, word niet veranderd. En daarom zijt gij, kinderen Jacobs, niet verkeerd. Dan bevestigt de Heere hiermee zijn liefde jegens ons, dat Christus ook voor ons gestorven is, als onze kindertjes er nog geen weet van hadden. Als ze nog in de wieg liggen, als ze nog geen onderscheid kennen tussen goed en tussen kwaad, dan breidt God reeds zijn zegenende arm over ons en over onze kindertjes aan. Maar als ons en onze kinderen dan de beloftenissen toekomen, dan betaamt het ook dat wij met onze kinderen in de vreze des Heeren wandelen. Dan betaamt het ook dat het antwoord van ons leven is. U kiest mijn hart. Mijn oog blijft op u staren. Laat mij van spoor in uw gewoon vervat. Niet dwalen, Heere. Laat me niet hopeloos varen. Want God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken. Dat is het vijfde vers van Psalm 105. Terwijl ik de staande zingen. Na het amen van de dood.
Johanna, Cornelia, ik roep u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geesten. Amen.
Met de dankzegging voor de bediening van de heilige doop en de Heer is een zegen vraag over de bediening van het woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En om dit met een heilige doop bezegeld en bekrachtigd, wij bidden u ook door hem, Uw lieve zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed wordt en in de Heere Jezus Christus was ten toen is, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij haar en ons alle bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw zoon Jezus Christus met schaders den Heilige Geest, den enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Bevestig ook uw toezeggingen aan dit kindje, o Vader van alle barmhartigheid, opdat het in het opgroeien blijken mogen licht te zijn, in het midden van een krom en van een verdraaid geslacht. Een lamp om uw waarheid te verkondigen en de fakkel van uw liefde evangelie te mogen voortdragen van geslachten tot geslachten. Geef u ook deze ouders een indruk van hetgeen dat gij aan hun kindje belooft, betekent en bezegelt, opdat ze het niet zouden vermogen op te voeden in de wereld, maar dat ze met een teder hart ook dit afgezonderde kind voor uw dienst zouden bestemmen. En het aan uw dienst zouden wijden met hun gebeden en met hun opvoeding, opdat het vroeg mag leren wat de vrezen des Heren zijn. Heere, geef ons alle als ouders opnieuw te zien onze hoge roeping, waarmee gij ons geroepen hebt, om de kinderen die gij ons toebetrouwd hebt, niet te laten opgroeien gelijk de wereld te doen. Niet met hen alleen te leven voor het goed deze wereld, maar dat we ze als uw kinderen zouden opvoeden in uw vrede. En dat we die andere zijde van het verbond zouden betrachten. Namelijk om in een nieuw godzalig leven te mogen wandelen. Want ach, wat zal het erg zijn. De beloftenissen van uw evangelie te hebben ontvangen. En het zegel van de heilige doop. En nooit die genade te hebben bekend. Nooit voor die genade te zijn gevallen. En nooit krachtens die genade een nieuw godzalig leven te zijn begonnen. Om dan straks als een kind des koninkrijks voor eeuwig te worden buitengeworpen. En te zien hoe dan de heidenen ingaan die nu nog vervreemd van u hun afgoden dienen. Maar die straks ook met Abraham, Isaac en Jacob zullen aan zitten aan de ronde tafel van de bruiloft van het land. Bindt het ook op het hart van onze kinderen, heren, opdat ze niet vermogen zouden af te wijken van uw weg, dat indien ze de zonde en de wereld lief hebben, ze die haastig zouden verlaten en tot u komen om uw goddelijke genade, u smekende om datgene wat gij beloofd hebt, om door de kracht uw geest te zijn levend licht van uw kerk te mogen zijn en worden. Hoor u daartoe onze smeking. En zegen ons ook in deze avond onder de bediening van uw getuigenis. Laat ook dit gebod van uw heilige wet ons een vermaak mogen zijn. Opdat ook de wereld hieraan mogen zien dat we een ander volk zijn. Niet meer dienende van de wereld. Geen knechten der zonde. Geen slaven van het geld. Maar dat we vrijgekochten des Heren zijn. Die op weg zijn naar een beter vaderland. Een volk door den Heren verlost. Niet met vergankelijke dingen goud of zilver, maar met de dure prijs van zijn bloed, die nu een andere verwachting en een andere toekomst hebben. Heere, wil ons daartoe aan de ene zijn, op onze zonde en ellende wijs. Laat ons diep mogen gevoelen, wat we ook hierin schuldig staan voor uw aangezicht. Maar geef ons aan de andere zijde ook, door de kracht van uw genade als verloste, te mogen wandelen naar de regel van dit gebod in een nieuw, godzalig leven. Wij bevelen elkaar aan uw troon, heren. Gij kent alles wat in ons hart leeft. Gij kent al onze zonden, ook ten opzichte van dit gebod. Gij kent onze gedurige dwaasheid. Gij weet onze aardsgezindheid. Gij ziet hoe dat onze ziel soms aan het stof vastkleeft. Maar we smeken u, maak ons leven naar uw woord. En laat uw zegenende hand zijn over uw erfvolk. Sterk uw kerk, uw gemeente. Bezoek uw bruid in de dagen der onderstraf, die gij geroepen en verkoren hebt, die ge verlost, die ge doet naderen, uit het aards gedrag. En geef dat we ook van deze plaats mogen gaan, gesterkt door uw genade. Gedenk door de noden van uw ganse kerk. Zie een gunst op uw knechten neer. Laat ook uw dienstknecht in deze avond zich geborgen mogen weten in de schuilplaats van uw vleugel, om vanuit die toevlucht te mogen gewaren van het heil dat God ook in dit gebod geschonken heeft, om met die hartelijke liefde en die overgave des levens niet meer te zoeken de dingen die beneden zijn, maar de dingen die boven zijn waar Christus is, om zo ook in kinderlijk vertrouwen uit uw vaderhand te mogen ontvangen alles wat ons in dit moeilijk leven toeschikt, om zo getroost en veilig achter u te mogen gaan. Hoor u onze smeking en aanschouw ons in Sion's gezalfde koning. Doe weg alles wat ons scheidt van u en laat uw vriendelijk aangezicht in Christus aan ons lichten. Amen. Dan zingen wij uit Psalm 17, het 7e en het 8e vers. Psalm 17, vers 7 en 8. Vanavond willen prediken vindt u in de 42e zondag van onze Heidelbergen catechismus de vragen 110 en 111. Wat verbiedt God in het 8e gebod? God verbiedt niet alleen dat stelen en roven welk de overheid straft, maar hij noemt ook diefstal, alle boze stukken en aanslagen waarmee wij ons het naaste goed denken aan ons te brengen. Het zij met geweld, of schijn des rechts, of met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, of door enig middel van God verboden. Daarom boven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting zijner gaven. Maar wat gebiedt u God in dit gebod? Dat ik mijn naaste nut, waar ik kan en mag, bevorderen. Met hem al zo handelen, als ik wilde dat men met mij handelde. Daarboven ook, dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik de nooddruftige helpen mogen. Het gaat hier dus over het achtste gebod. Twee gedachten willen we nader toelichten. In de eerste plaats, welke ongerechtigheid dit gebod veroordeelt. En in de tweede plaats, welke levensregel dit gebod ons stelt. Dus het gaat over het achtste gebod, gij zult niet stelen. Welke ongerechtigheid veroordeelt dit gebod? En in de tweede plaats, welke levensregel stelt ons dit gebod? Met dit gebod plaatst God ons midden in de stroom van ons dagelijks leven. Want, u kunt het weten, ik heb daar al vaak de aandacht op gevestigd. De Heere wil niet dat we ons leven zullen afdelen in een deeltje voor deze wereld en een deeltje voor de toekomende. In een deeltje voor ons natuurlijk leven en in een deeltje voor ons geestelijk leven. Hij wil niet dat we zouden denken dat alleen onze ziel, ons geestelijk leven, maar betekenis heeft. En dat het er verder niet op aankomt hoe dat we zo ongeveer door deze wereld heen rollen. Van Gods kant mag het niet, want we hebben straks gehoord uit Psalm 24, dat de aarde van de Heere is, met schades haar volheid. Alles dus wat op de wereld is, is eigendom van God. Van Gods kant mag het niet. Dat we met deze wereld zouden doen, alsof God er buiten stond. Alsof het niets met de dienst van God te maken heeft. Maar het mag ook niet van onze kant. Want we berokkenen onze ziel ontzaglijke schade. Als we wat ons tijdelijk en natuurlijk leven betreft, zelf maar moeten zien hoe we klaarkomen. Als we alleen maar ten opzichte van onze eeuwige belangen een toevlucht zoeken bij God. En al de moeite en al de zorgen van dit tijdelijk leven, die moeten we alleen dragen. Ik zeg, daarmee schaden we onze ziel. En daarmee brengen we ons menigmaal in grote duisternis. Omdat de Heere wil dat deze twee-eenheid nimmer zal verbroken worden. En niet het een tegen het ander zal worden uitgespeeld. Ja, het is vaak zo. Dat juist ook ons geestelijk leven, de groei en de bloei daarvan zo zeer nauw gebonden is aan ons natuurlijk leven. Wellicht ten overvloed mogen ik ook vanavond nog eens wijzen op al die voorbeelden die ons in de schrift getekend staan, waar juist ook allerlei natuurlijke omstandigheden, zoals honger en oorlog en ziekte en ellende, een middel geweest is, waardoor duizenden en duizenden hun toevlucht bij de Heere mochten zoeken, die ontferming bij God gevonden hebben, voor tijd en voor eeuwigheid. Het is de schrift te kort doen, wanneer wij ook al die gedeelten uit de Bijbel, voornamelijk ook uit de psalmen, zomaar ineens zonder meer betrekking doen hebben, alleen op het geestelijk leven. Ik heb daar zelf eens onderwijs in gehad, op een vergadering, toen gesproken werd over psalm 116. Ik had die psalm nog nooit zo gelezen. Ik wist ook niet dat de kanttekenaren er al zo over schreef. Maar dan, als die psalm met de kanttekening gelezen wordt, dan zult u bemerken dat deze psalm veel breder is dan alleen maar een toevlucht voor Davids ziel in de schuilplaats des Allerhoogste te betekenen. Dan ziet u dat deze psalm en zoals al de psalmen ook te maken hebben met Davids natuurlijk leven. Met de zorgen van alle dag. Met zijn vlucht voor Saul. Met zijn doodsnood dat zijn leven beëindigen zou. En hij nooit zou komen tot de vervulling van Gods belofte. En dan krijgt zo'n psalm ineens perspectief. Ook voor ons dagelijks leven. Dan wordt de nood van David daar in die concrete situatie. Waar hij schuilplek moest zoeken voor de hittige vervolgen die hem najaagden. Ook ineens een schaduw over ons leven. Waar we in angst, in benauwdheid, onder tijdelijke omstandigheden, door mensen ons aangedaan, geen toevlucht hebben. Maar onze schuilplaats zoeken bij de Heer en onze vertroosting uit zijn genade. Zo zeg ik, plaats ook dit gebod ons midden in de stroom van het dagelijks leven. En worden we geconfronteerd via dit gebod met alle maatschappelijke en sociale toestanden. Juist ook in het leven van vandaag. Want het stoffelijke, dus het leven met ons natuurlijk en in ons natuurlijk leven, is niet minder dan het geestelijk leven. Dat is een twee-eenheid door God gemaakt. Stamt uit de schepping. De Heere die heeft Adam koning gemaakt over de werken zijner handen. En in die heerschappij over alles wat onder hem gesteld was, vervulde hij zijn hoge, heerlijke, geestelijke en maatschappelijke roeping die hij ten opzichte van God verkregen heeft. Het is een dwaling uit de middeleeuwen, toen de waarheid verduisterd werd onder allerlei scholastische theorieën, dat het stoffelijke minder zou zijn dan het geestelijke. En een geestelijke ver boven een leek zou staan. En eigenlijk het lichaam maar een kerker was van de ziel. Het stamt eigenlijk nog verder uit de Griekse wereld beschouwing. De heidenen die hebben al gesproken van een lichaam dat een kerker was van de ziel. Het echte leven zou dan het leven van de ziel zijn, wanneer het eenmaal de kerker van het lichaam ontvloden was. Dat is een heidense gedachte. Dat is niet bijbels, dat is niet christelijk. Christus Jezus heeft zowel zijn bloed gestort tot verlossing van het lichaam als van de ziel der zijnen. Hij heeft zijn gemeente gekocht naar ziel en lichaam. Hij heeft niet alleen in zijn ziel geleden om zielen te bevrijden, maar hij heeft ook grote smarten in zijn lichaam geleden. Om daarmee ook aan Gods gerechtigheid te voldoen. Omdat ons lichaam, dat aan allerlei gevolgen der zonde onderworpen is, eenmaal van de smarten des doods bevrijd, in gemeenschap aan zijn heerlijk lichaam, verenigd met onze ziel, als een bekwaam instrument zou dienen om God te vereren. Paulus heeft daarvan gezegd dat hij niet wenste om ontkleed, maar om overkleed te worden. En daarin bedoelt hij, hij wenste niet alleen met zijn geest God groot te maken, maar hij verlangde ook naar de dag van Christus wederkomst, dat hij ook het kleed van zijn lichaam wederom zou ontvangen, om dan met ziel en lichaam God te mogen verheerlijken in de tempel des Heren. Het komt er maar op aan, en ik versta de zorg van de oude en tegenwoordige vromen wel, wanneer ze bezorgd zijn over die zorgen die we over het algemeen hebben voor het tijdelijke leven. Ik zeg, ik versta die zorgen wel, want immers ook door de zonde is er een disharmonie gekomen, verbreking van het evenwicht door onze scheiding met God, waardoor we het geestelijk licht missen om de werkelijke waarde van het leven te zien. zijn we stofvergoders geworden. En de weegschaal van ons leven is allang doodsgevaarlijk overgeslagen naar de kant van het stof. Daarom is het goed dat we ook naar aanleiding van dit achtste gebod spreken over de werkelijke waarde van het goed deze wereld. Welke betekenis heeft God eraan gegeven? En welke betekenis mogen wij daar aan hechten? En dan zullen we zien dat er door de kinderen deze wereld een heel andere, een essentiële betekenis aangegeven wordt, die, zodat anderen niet totaal geloofend wordt, toch verre overheerst over dat goed waar de Heere van gezegd heeft: zoek eerst het Koninkrijk God en zijn gerechtigheid. Daar zijn in het verleden twee geesten geweest, onder wiens nagedachtenis en onder wiens werk deze wereld nog gebukt gaat. En dat is de geest van Marx en de geest van Bismarck. Ze hebben elkaar fel bestreden, maar ze hebben toch in wezen op hetzelfde aanbeeld geslagen. Marx, die leerde dat de geschiedenis der mensheid louter bestond uit stoffelijke vooruitgang. Dat dus alle godsdienst maar compensatie was voor gebrek aan brood. Vervul de maag van de mens met brood, dan is er geen probleem meer wat betreft zijn ziel. Godsdienst moet dan in het denken van Marx het gebrek van brood goed maken. Godsdienst is een troostmiddel, een schijnheilig troostmiddel om de arbeider te laten, zoals hij het noemt, in de slavenstand, de stand van de proletariër, waar die niets heeft dan alleen zijn zaad, zijn kroost, geen bezit. En daarvoor, zegt hij, moet de godsdienst dienen. Vandaar kwam ook die andere rust tot de uitspraak om te zeggen dat de godsdienst eigenlijk opium is voor het volk. De godsdienst maakt de mens zo dat hij aanvaardt de situatie waarin hij leeft. De godsdienst richt de aandacht van de mens af van dit tijdelijk goed naar het eeuwige goed. En dat, zegt Marx, dat is de pest van onze maatschappij. Daarom geeft de mensen brood en dan zijn de mensen waar ze weten willen. Waar ze ten diepste hun geluk kunnen vinden. Bismarck, een groot denker, staatsman, die heeft de heerlijkheid van de macht en van het bezit geprezen. En die acht dat volk gelukkig wat de macht heeft en wat beschikken kan over het goed van deze aarde. Daar moet verder alles aan ten onder gaan. Aan macht en aan bezit. Dat was voor hem het ideale hier op de aarde. En ik zeg, deze mensen hebben elkaar fel bestreden. Maar in wezen zijn het beide pure materialisten geweest. En waren nu hun theorieën met hun dood ook maar verdwenen. Maar helaas, ze hebben een menigte van kinderen gekregen. Miljoenen en miljoenen volgen hun theorieën na. En ook ons Nederlandse volk wordt van hoog tot laag overspoeld door deze rode theorieën. Deze theorieën uit het communistische kamp. En weet je wat het benauwende is? Dat vroeger alleen de communist zo sprak, maar dat nu zelfs mensen die zich theoloog noemen, in het kamp van deze mensen terechtgekomen zijn, die schier geen ander evangelie meer brengen dan het sociale evangelie. Het evangelie van vrijheid, gelijkheid en broederschap, de voortzetting van de Franse revolutie in een andere vorm. Het evangelie van brood en spelen. Het waarachtige geluk en de liefdebeleving van Christus ten opzichte van elkaar rondom een vette maaltijd. Laat dan het evangelie maar op de achtergrond. Men roept het uit, zelfs aan de hogescholen van de zending. Als u naar de heidenen gaat, spreek alsjeblieft niet over het exclusieve van het christendom. Laat daar de mensen alleen maar zien wat een christen is. En wat moet dan een christen zijn? Dan moet een christen een mens zijn die de armen brood geeft, die de zieken geneest, die de discriminatie uit de wereld helpt. Kortom, die een paradijs op de aarde maakt. Maar een christen mag bij zulke leer niet meer een mens zijn die de vinger uitsteekt naar de wezenlijke nood van de mens. Dat is, bekeer u tot God. Keer u af van uw valse godsdiensten, van uw materialistische levensbeschouwing. Verhef u uit het stof en wees uw geld niet langer uit voor hetgeen geen brood is. En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan. Kom tot mij allen, die vermoeid zijt en die belast zijt. En ik, de Heer, Jezus Christus, zal u rust geven. Dat is schering en inslag. Tegenover deze theorieën staat het woord van onze Heiland. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar mot en roest te verderft, maar vergadert u schatten in de hemel, waar nog mot, nog roest bijkomen kan. Hoe hebben we te staan ten opzichte van het aardse goed? Bedoelt Jezus hier, in tegenstelling tot Marx en zoveel anderen, bemoeien niet met de wereld? Laat de wereld voor wat het is. Wees met brood en water tevreden. En bemoei je niet met alles wat van beneden is. Zo hebben ook sommige stromingen in het verleden en in het heden het woord van Christus geïnterpreteerd. Zijn woorden verkeerdelijk uitgelegd, alsof de mens geen taak had op deze wereld. Dat is altijd weer het gevaar, als we van de ene zonde worden afgemaand, dat we de wijze de balans laten overslaan naar de andere zijde. Als de Heere ons wijst om ons hart toch niet te hechten aan de dingen van de wereld, dat we zouden doen alsof die dingen helemaal geen betekenis hebben. Als God zegt, zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, dan zegt hij niet dat we niet moeten werken voor aardse goederen. Dan verloochent hij daarmee niet hetgene wat hij op een andere plaats zegt, de hand van de vlijtige. Die zal weer door de Heere gezegend worden. Als Christus zegt, vergadert u geen schatten op de aarde, dan bedoelt hij hiermee niet te zeggen dat de aarde ons koud zou laten en we van het goed deze wereld ons niet zouden aantrekken. Maar in verband met dat andere wat hij zegt, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Hiermee bedoelt Christus, vergadert niet zulke schatten en vergadert niet op zulke wijze schatten, dat deze schatten uw hart zouden afhouden van het koninkrijk God. Het gaat er maar over dat we het juiste evenwicht weer vinden tussen natuurlijk en geestelijk leven, tussen de hemel en tussen de aarde, tussen ons tijdelijk leven en tussen ons geestelijk leven. Dat evenwicht is verloren gegaan. Voor Adam was er geen scheiding tussen geestelijk leven en natuurlijk leven. Als Adam de hof bouwde en bewaarde, dan was dat allemaal geestelijke arbeid. Als hij zijn spaden in de grond stak, en als hij het zaad zaaide, zo hij dat gedaan is, dan was dat voor hem gelijk als dat die psalmen zocht. Er was geen enkel onderscheid. Er was volkomen evenwicht. Hij verheerlijkte God in de vruchten die hij plukte en die hij at, in de dieren die hij leidde, waar hij heerschappij over had. Het was alles een priester Gods die heerschappij had over al het geschapen, daarin diende hij God. Maar ik zeg, door de zonde is de balans uit het evenwicht geslagen. Door de zonde hechten we van nature zulke waarde aan hetgeen dat gezien wordt, dat we nauwelijks of geen oog hebben voor de wezenlijke en voor de eeuwige dingen. Om tot herstelling hiervan te komen is ons voor alles nodig te weten dat ook deze wereld van God is. De aarde is des Heren, met schades haar volheid. Haar goud, haar zilver, haar inkomsten, de schatten in de diepte van de zee en in de diepte van de aarde. Alles wat in de lucht, op de aarde en onder de aarde is des Heren. Hij is uitdelig van de schatten van deze wereld. En nu gaat het er maar over. Zijn we rentmeesters van hetgeen God ons hier op de wereld geeft? Zijn we er koning over? Heersen we over het werk onze handen? Staan de schatten geld, goed, arbeid in onze dienst? Of staan wij in dienst van onze schatten, van het geld, van het stof, van de mening van de mens? Dan zijn we van koningen slaven geworden. Zowel de mensen die het goed der wereld verachten, als de mensen die slaaf geworden zijn van het goed deze wereld. Zij loochenen beide de plaats die God door genade weer aan de mensen op deze wereld gegeven heeft. Maar dan pas staan we weer in rechte verhouding tot God. Als we beseffen dat God ons op deze wereld stelde en naar zijn welbehagen uit zijn schatten ons deelde. Veel of weinig, waar God ons rentmeester over maakt. U herinnert zich nog wel de preek van enkele weken terug. 5 talenten, 2 talenten, 1 talent. God deelt ze uit. Het zijn zijn talenten. Opdat wij ermee handelen zouden, komt erop aan. Wat doen we met Gods goed, met Gods geld? Met de gaven die God ons geeft, de gaven van ons hoofd, van ons hart en van onze hand. Zien we het als talenten van God. Dan zal ons dat in de eerste plaats bewaren voor hoogmoed. Dan zullen we met Gods geld niet smijten. Maar dan zullen we ook Gods geld niet oppotten. Zoals die dwaas deed die de schatten van zijn Heer in de aarde borg. Dan zullen we beseffen, we hebben het van u gekregen en we geven het u weer. Zo moest Israël onder het Oude Testament bij het begin van elke oogst voor Gods aangezicht komen. Wanneer de eerste aren gegroeid waren, dan brachten ze op het paasfeest de eerste bundels aren voor God. En dan zeiden ze, hier, hier, dat is een beweegoffer voor u. Dat brengen we u van uw schatten, want de aarde is van de Heer. Met schade vervolging. En als de eerste rijpe aarde waren afgemaakt en de eerste koren was gedost, dan bakte men daarvan 2 broden en men bracht ze voor het aangezicht van de Heer. En men zei, Heer, Heer, dat is goed. We hebben het van u ontvangen. En in deze eerstelingen gaf men als het ware symbolisch de volle oogst aan God. En ontving men die oogst uit de hand van God. Begrijpt u die symboliek? O, daar ligt waarde in, ook voor ons leven. Als God ons arbeid geeft, als hij ons verdiensten geeft, als hij ons goed deze wereld geeft, als hij ons een functie, een betrekking, een ambt geeft in deze wereld, dan moeten we goed beseffen. Dat is het uitdelen door God van Gods goede. En wee de mens die lui is om met Gods gaven te arbeiden. U weet wat er dan gebeurt. Nu is de vraag opgelost van de jongens die zeggen, ja, maar het is zo'n donkere tijd en de toekomst des Heren genaakt. Zou ik nou nog wel gaan studeren? Zou dat nou nog wel zin hebben om je te bekwamen in deze maatschappij? Om iets te kunnen betekenen in deze wereld? Ach, jongens en meisjes, niet die studie op zichzelf is wereld. Maar je kan wel werelds bezig zijn in je studie. Dat wel. Wanneer de balans in je leven uit het evenwicht is. Wanneer het streven naar meer kennis, naar meer goed, zo is dat je ziel schade lijdt. Ja, dan zou ik zeggen, liever in een hutje op de hei. Liever een droge boterham. Liever een gerecht van groenmoes. Liever het allergeringst. Maar dan vrede met God. Dan een huis vol schatten en eer en vrienden. Om als een verloren zoon je kostelijke tijd en Gods geld door te brengen in de dienst van de wereld. Voelt u waar het klempunt ligt? Het is een zaak van uw hart. Daar gaat het om. Twee jongens kunnen hetzelfde studeren. Voor het een kan het een grote zonde zijn. En voor de ander kan het een goddelijke roeping zijn. Het gaat er maar om. Hoe is je hart gesteld ten opzichte van God? Wat beoogt u in uw studeren? Of in het vermeerderen van uw geld, van uw goed? In het uitbreiden van uw zaak, in het behalen van uw diploma's, in het verdienen van meer geld. Wat beoogt u? Daar gaat het om. Want het goed op zichzelf, dat is een gave van God. Onder het Oude Testament was het een zichtbaar bewijs van Gods goede tierenheid. Als de Heere iemand op een bijzondere wijze wilde weldoen, dan breidde hij zijn kudde uit. Dan breidde hij zijn huisgezin uit. Dan gaf hij hem volop tijdelijke zegeningen, opdat hij onder het Oude Testament die zegeningen God zou kunnen aflezen uit de breedte van zijn bezit en uit de hoogte van zijn rijkdom. Na Golgotha hoeft dat niet meer. Wij mogen nu Gods vriendelijke gunst aflezen in die veel betere gaven die God gegeven heeft tot verlossing van ons leven naar ziel en lichaam bij. Maar dat wil niet zeggen dat nu onder het Nieuwe Testament het aardse goed zijn waarde verloren heeft. Ik zeg, het gaat er maar om. Hoe staan we tegenover dat goed? En nu kunnen we ook begrijpen wat de Heere bedoelt als hij in dit gebod ons voorhoudt. Dat we alle stelen en roven. Dat de overheid straft. Maar ook al die diefstal. En al die boze stukken en aanslagen. Waarmee we ons naaste goed denken aan ons te brengen. Het zijn met geweld. Met een schijn van recht. Met vals gewicht, elmaatbaar muntwoeken. Dat wordt tegenwoordig ook door de overheid gestraft. U merkt wel, vroeger was dat niet zo. Tegenwoordig zijn gewichten en weegschalen en maten en meters. Die zijn allemaal gemerkt. Die dragen allemaal een overheidsstempel. Die dragen een rijkskeur. Dan mag men ze pas gebruiken in de handel. In die dagen was het nog niet zo. Dus ook deze dingen vallen onder hetgeen wat de overheid straft tegenwoordig. Maar al zouden er nog nu, en ze zijn er, al zouden er nog genoeg dingen overblijven. Waar de overheid geen controle op uitoefent. Dan worden ze toch alle in dit gebod besloten. Want er staat, of door enig middel van God verboden het goed. Wat God aan onze naasten gegeven heeft, ons wederrechtelijk toe-eigenen. Dat is dus hetgeen dat God verbiedt hier in dit gebod. En dan is het gebod van God zeer wijd. Dan is dat gebod van God over ons ganse leven. En dan worden hier in zonderheid drie dingen genoemd. De eerste plaats, het bandeloos jagen naar bezit. Daar heb ik straks al wat van gezegd. Wanneer de balans uit het evenwicht gaat. Wanneer we ten koste van de roepstem stem om te komen tot de bruiloft, om de akker gaan ploegen en de vijf juk op te gaan beproeven en feest houden met onze getrouwde vrouw. Dan zegt de Heere, wee de mens die de nodiging tot de bruiloft versmaat om zijn akker, om zijn offer, om zijn huwelijk. En ik zeg het nog eens, het is mij niet gegeven de grens in uw leven te trekken. Maar dit weet ik wel. Als het woord des Heeren waarheid krijgt in uw leven. En als uw verhouding tot God ziet. Dat u zelf ook leert kennen. Als een slaaf van het stof. En dat er ontzaglijk veel in ons leven is. Dat we in het verborgen of in het openbaar. In de plaats stellen van God. En dat de grootste deel van de tijd die God ons gegeven heeft, als een genadetijd, door ons besteed wordt om gieriglijk te jagen naar het goed, naar meer goed, soms naar het goed, dat God aan een ander gegeven heeft. En dat is de overtreding van dit achtste gebod. Dat is zonde tegen God. Dan is er ook in dit gebod een zwaardgewet tegen het verkeerd bezitten van dit goed. Want ook die mens is een dief die het goed dat God hem rechtens gegeven heeft. Uit zijn zaak, door zijn arbeid, uit rente, door een erfenis. In ieder geval dat hij op een wettige wijze verkregen heeft. Niet als een rentmeester. Besteed. Zo iemand is een dief van Gods goed. Die zal als een dief worden buitengeworpen. Die dit goed als een gierigheid bewaart en bewaakt. En elk jaar met blijdschap zijn goed ziet vermeerderen. Maar aan de dienst van God niet denkt. Aan zijn arme naaste, maar een grijpstuiver achterlaat, die aast en die giert naar meer en naar meer, terwijl dat hij altijd weer opnieuw ervaart, dat waar zijn goed vermeerdert, ook diegene vermeerderen die het eet, en naarmate zijn goed vermeerdert, ook zijn smart en zijn zorg vermenigvuldigd wordt. Ook dit zijn diegen. Al hebben ze nog nooit een cent van iemand wederrechtelijk weggehaald. Dan zijn het dieven voor Gods aangezicht. God heeft onder het Oude Testament zijn volk geboden. Van bepaalde dingen gedurig de tiende te brengen. Voor het aangezicht van God. Ach, niet omdat God zulke een tiende nodig had. Van hem is het goud en het zilver. Het vee op duizend bergen. Maar wel opdat Israël in die tiende, de eerstelingen van hun vee en de eerstelingen van hun oogst, de Heere zouden afzonderen. Opdat ze beseffen zouden, de aarde is van de Heere, met schaders van haar volk. O, denken we daar ook aan, als de rondgang komt voor de diakonie en voor de kerk. O, laat het niet een vergeten kwartje of desnoods een vergeten gulden zijn. Die u meebrengt naar de kerk. Laat het een gave zijn. Laat het de eersteling van uw gave zijn. Zoals God onder het Oude Testament de eerstelingen van de oogst liet brengen. En de eerstelingen van de dieren liet brengen voor zijn aangezicht. Laat het zo ook de eersteling van uw inkomsten zijn. Die ge voor God brengt. Want vergeet het niet, de aarde is van de Heer. Hoe soms de ene zoekt en slaapt, God geeft het zijn beminde, als in de slaap. En de vreze des Heren die maakt rijk, en hij voegt er geen smart bij. Als we ons bezit vermeerderen, vermeerderen we ook de smart. Maar als de vreze God in ons hart vermeerdert, dan wordt niet de smart, maar de vrede vermeerderd. Dan zien we dat we het uit de hand van God gekregen hebben. Een dief is ook een smijter. Iemand die eigenmachtig geld uitgeeft. Die doet alsof zijn geld van hemzelf is. Die links en rechts rondstrooit. Ten diepste ook weer om zichzelf te behagen. Om zichzelf een naam te maken. Ook zo iemand, hoewel die mild gooit met geld en goed, is voor Gods aangezicht een dief. Hij speelt het goed waar God hem rentmeester van gemaakt heeft. En hij werpt het weg, al om het zijn. Hij herkent de gave niet die God hem gegeven heeft. Dieven op allerlei gebieden worden hier veroordeeld. Niet alleen de mensen die volop hebben, maar ook de mensen die van een karig loontje moeten rondkomen. Hier worden genoemd de loondieven, de overheden. De bazen, de opdrachtgevers, de werkgevers, die dikke winsten maken en die zich de zorgen van hun personeel nauwelijks aantrekken. Die zeggen, cao is cao, punt. Al heb je dan nog zoveel bijzondere omstandigheden, ik heb er niks mee te maken. We hebben samen een contract, jij werkt bij me, ik geef je het geld van het contract, punt uit. Zo wil God niet dat we met onze dienstknechten zullen handelen. Hij wil dat we aan hen verbonden zullen zijn. En samen aan Christus. En dat we ze zullen erkennen als onze broeders in Christus. En zijn ze dat niet, dat we dan toch die vijanden die het evangelie van Christus niet kennen zouden wel doen om Christus wel. Kan best zijn. Dat u altijd stipt uw mensen het loon uitbetaald hebt. Naar de lijst die je in de hand hebt en tonen kunt. En dat je toch voor God een dief bent. Omgekeerd spreekt dit gebod ook tegen de dagdieven. Die wel altijd weten waar ze recht op hebben. En die ook zelf met het boekje vol rechten voor het aangezicht van hun baas komen. Maar die zodra als de baas zijn rug gekeerd heeft, hun de uren doorbrengen in luiheid, in stapsigheid, soms onder een schijn van vroomheid, stelen, uren, dagenlang. En dan denk ik ook aan dat stelen, wat vandaag onder hoog en laag in zwang gekomen is, via alle mogelijkheden, die de sociale wetten openlaten. Waar mensen veinzen ziek te zijn. Dagen, weken, maandenlang. En van de gemeenschap leven. Ook dat zijn dieven. En zulk een geld is gestolen geld. Waar God zijn zegen aan onthouden zou. Al dat misbruik dat gemaakt wordt voor die wetten. Die gemaakt zijn om de armen. En om de nooddruftige van leeftocht te voorzien. Alle slinkse wegen die je bewandelt om het goed van de naaste, het goed van de overheid aan zichzelf te trekken. O, het ware te wensen dat ook de gemeente van Christus vandaag daarin voorging. En dat we aan zulke ellendige mammondienst niet meededen. Want het is werkelijk een pest in onze maatschappij. Ik weet dat vroeger dominee Kersten met alle kracht al waarschuwde tegen de voortzetting van al die sociale wetten die ten diepste het volk de verantwoordelijkheid en de werkelijkheidszin van het leven en van de arbeid ondermijnen en die zulke last dreigen te worden door ons, nog door onze kinderen te dragen. Oh, zeg niet, ja, ze doen het toch allemaal. Als ze allemaal in de hel vallen, moet u dan ook in de hel vallen? Als ze zich allemaal schuldig maken en zich de toren Gods op de hals halen, moet gij u dan ook de toren op de hals halen? Moet je niet anders zijn omdat je van Christus bent? Moet je ook hierin niet een voorbeeld zijn? In ijver, in werkelijk, toon het dat je uw arbeid zo getrouw begeert te doen. Als de engelen in de hemel. Maak geen misbruik van sociale misstand. zoals vroeger de bazen vaak misbruik maakten van de armoede waarin de arbeiders leven. Ook dat was zijn hemelschrijn. Maar laat dan nu de macht die de arbeider heeft niet wederom de wraak oproepen van God uit de hemel. Want geloof het, God kan in een ogenblik onze welvaartsstaat veranderen. Daar zijn meer tijden geweest dat een volk van de ene week op de andere week in de grootste ellende stortte. Wanneer door machtige inflatie de waarde van het geld niet meer vastgehouden kan worden, dan kunnen er in ogenblik catastrofale omstandigheden optreden, waar een volk dat rijk leeft tot diepe armoede vervalt. Want zowel als God de armen uit de drek verhoogt en op prinsen doet zitten, zegt de wijze man dat hij ook koningen gezien heeft te voet, terwijl knechten op het paard reden. Maar zo kan het ook met ons gaan. Zo kan het ook met volkeren gaan. En geloof het, we zullen niet strafloos den Heere tergen. Uit de geschiedenis der wereld is het bekend dat er volkeren geweest zijn die in rijkdom en in weelde zich konden baden, maar die door het voortgaan op de wegen der zonde zich het oordeel Gods op den hals gehaald hebben en vervallen zijn tot grote en tot diepe armoede. Dat is dus wat God verbiedt. God gebiedt ook in dit gebod wat wij met onze goederen en ten opzichte van onze goederen zullen doen. Het is niet genoeg als ik met mijn loontje eerlijk tracht te leven voor God. Als ik kerk en diaconie trouw onderhoud. Als ik mijn gebrekkige op de naaste van dichtbij of verre zo af en toe wat toestot, kan me niet al te breed salaris. Daarom en daarmee heb ik de wet des Heren niet voldaan, want daar staat dat ik mijn naaste nut, waar ik kan en mag bevorderen, met hem al zo handelen, als ik wilde dat men met mij handelde, daarboven ook, dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik de nooddruftige helpen mogen. Dus leven met de naaste, naar dit richtsnoer, zoals ik begeerde dat hij ten opzichte van mij zich gedragen zou. En dan weet ieder wel in welke omstandigheid hij zich ook bevindt, wat hij graag zou willen dat hem door een ander geschieden zou. Nu, laten we daaraan denken. Als we bezitters geworden zijn, als het goed ons toestroomt, als we met onze medemens in deze maatschappij te leven hebben, laat ons voortdurend bedenken, ook als we in omstandigheden komen dat het in onze macht is, om onze naaste te benadelen, om ten koste van hem onszelf te verrijken. Laat ons dan bedenken, wat zou het in zulke omstandigheden willen dat men mij deed? En laat dat de maatstaf zijn. En laat die maatstaf genormeerd zijn aan het woord van God. Opdat we ook waar we kunnen, maar niet mogen. Dat is mogelijk. Het zou kunnen zijn dat je naaste een lekker voordeeltje toe kon spelen. Maar dat het aan de andere zijde zonde was. Omdat je ergens knoeien moet. Dan mag het niet. Dan kan het wel, maar dan mag het niet. Moet gereguleerd zijn naar de wet van God. Overal, ter alle tijd, mijn naaste. Dat is niet alleen mijn vriend, mijn maat, die ik zo goed mag. Wie is uw naaste? Wie is mijn naaste? Heeft de farisee aan Jezus gezegd. En toen heeft Jezus met dat voorbeeld duidelijk gemaakt. Wie onze naaste is, dat kan zelfs onze vijand zijn. Dat kan die man zijn die ons op ons werk altijd tot een serpent is. Die ons altijd de voet dwars zet. Met wie we nu eenmaal altijd overhoop ligt. Omdat hij ons niet mag. Dat is onze naaste. Spreek het woord van God niet ergens van kolenvuur op zijn hoofd hopen. En als u zegt, dat kan ik niet. dan eindig ik deze zondagafdeling met de verklaring: het moet, want God wil het. God wil dat ge dit offer zult brengen. En dan sluit ik aan bij hetgeen dat ik vanmorgen gezegd heb. God vraagt altijd hetgeen we niet kunnen, opdat we smeken zouden. Geef dan wat gij gebiedt, en gebied dan hetgeen ge wilt, en ge zult niet te vergeven gebieden. Met andere woorden, dat Gods gebod dan ons gebed mogen worden. En als u dan nog zegt, waar moet ik de kracht vandaan halen om, laat staan mijn vriend, mijn vijand wel te doen, dan zeg ik, bedenk dan het woord van Paulus: gij zijt duur gekocht. Gekocht niet met vergankelijke dingen, goud of zilver. Gij weet welke prijs het God gekost heeft om zondaar los te maken uit het stof en te maken tot burgers van het hemelse koninkrijk. Gij weet wat Christus vaarwel gezegd heeft, wat hij vrijwillig heeft afgelegd. Gij weet dat hij getuigd heeft van zichzelf: de vossen hebben holen en de vogelen des hemels die hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waarop hij het hoofd kan nederleggen. En als u hem dan ziet, hongerig en dorstig, als u hem dan ziet, zonder klederen, naakt aan het kruis, en u bedenkt, het was alles om mijn zonde, om mijn stoffergoden, omdat ik God verliet en het stof verkoos, omdat ik voor de sneeuw van de Libanon het stof der aarde heb ingezogen, het was alles om mijn zonde, dan heeft God niet alleen uw ziel, maar dan heeft hij ook uw hoofd. Dan heeft hij ook uw hart. Dan heeft hij ook uw hand. Dan zult ge met de talenten die God u gegeven heeft vrolijk en welgemoed de paar laatste dagen die God u in deze wereld geeft doorbrengen en met blijdschap handelen, verwachtende de wederkomst van hem die straks u tot verantwoording roepen zal, wanneer hij wederkomen zal van zijn reis, en hij u ontvangen zal in zijn huis. Wat zal het dan tot een ongekende blijdschap, tot een hartelijke vreugde zijn, als ge voor hem staande moogt zeggen: zie hier, Heer, ge gaf me 5 talenten. Ge gaf me 2 talenten, ge gaf me 1 talent, en bij dat ene heb ik er 1 gewonnen. Voor u, dan zal Jezus zeggen: wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, ik was hongerig en gij hebt mij te eten gegeven, ik was dorstig en gij hebt me te drinken gegeven, ik was in de gevangenis en gij hebt me bezocht, ik was krank en gij zijt tot me gekomen. En hoewel we dan altijd en allemaal zullen moeten zeggen: waar, waar hebben we u gediend, zoals het waardig was, dan zal hij zeggen: voor zoveel ge dit aan de minste, aan de armste uitvleidingen uit Indië, uit Afrika of uit Azië gedaan hebt, zover hebt ge het aan mij gedaan. Ga in de vreugde uw Heere. Amen. Heere, gij hebt het evenwicht weer hersteld, en als straks de nieuwe aarde zal glanzen in het licht van de hemel, dan zal alles eerlijk verdeeld zijn. En dan zullen we altijd uw lof zingen. Als rentmeesters op het nieuwe aardrijk. Uw goederen tot uw eer besteden. Geef dat we tot dat leven geroepen. Op de aarde reeds de beginselen daarvan mogen volbrengen. En heren, hoewel we dagelijks struikelen in velen. Hoewel dikwijls onze ziel aan het stof gekluisterd. De grootheid van uw genade niet ziet. Bidden we van u. Ai, zie me nood. Maak me levend naar uw woord. Opdat we van slaven weer koningen mogen zijn. En deze aarde mogen betreden met een hemel in het oog. Gaande achter u. Die alle schade en drek geacht heeft om de wil uw vaders te doen. In de gestalte waarin Paulus mocht arbeiden. Toen hij het getuige kon. Ja, ik acht ook alle dingen. Schade en drek te zijn. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Doe ons daarin wassen en toenemen. Opdat de gestalte van de barmhartige Samaritaan de onze waar. En we in deze wereld licht mogen geven. Het schijnsel van de glans van uw liefde van ons zal afstralen. En zo de wereld bekennen dat gij ons lief gehad hebt. Verzoen u de zonde. In het verleden en in het heden bedreven, ten opzichte van uw goed en heilig, en reinig ons leven, maak ons tot uw dienst bereid. Om Jezus wel. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 33, en daarvan het 10e vers. Psalm 33. Daarvan het 10e vers, zijn machtige arm, bescherm de vromen en red hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. In de grootste smarten blijven onze harten in den Heer gerust. Zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. De 10e van 33. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.